Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de avondzang zingen wij het zesde vers. Behoed het ganse christendom, het eerste en het zesde vers. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. En het zesde vers, behoed het ganse christendom, geef dat in kruis uw vreugd weer om. De avondzang, vers 1 en 6. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Handelingen, het 11e hoofdstuk van het 19e tot en met het 30e vers. Wij herzeggen u Handelingen 11, de versen 19 tot en met 30, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof waarna wij zingen uit Psalm 48 en daarvan het zesde vers. Want deze God is onze God. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Handelingen 11 vanaf vers 19 tot en met 30. Degenen nu die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicië toe en Cyprus en Antiochië, tot niemand het woord sprekende dan alleen tot de Joden. En er waren enige Cyprische en Cyreneische mannen uit hen, welke te Antiochië gekomen zijn en spraken tot de Grieken, verkondigen dus Heere Jezus. En de hand des Heeren was met hen. En een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. En het gerucht van hen kwam tot de oren der gemeente die te Jeruzalem was. En ze zonden Barnabas uit dat hij het land doorging tot Antiochië toe. De welke daar gekomen zijnde en de genade God ziende, werd verblijd en vermaande hen allen dat zij met een voornemens des harten bij de Heere zouden blijven. Want hij was een goed man en vol des Heiligen Geestes en des geloofs. En er werd een grote schare de Heere toegevoegd. En Barnabas ging uit naar Tarsen om Saulus te zoeken. En als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochië. En het is geschied dat zij een geheel jaar tezamen vergaderden in de gemeente en een grote schare leerde, en dat de discipelen eerst de Antiochië christenen genaamd werden. En in dezelfde dagen kwam enige profeten af van Jeruzalem te Antiochië. En een uit hen, met name Agabus, stond op en gaf te kennen door de geest dat er een grote hongersnood zou wezen over de gehele wereld, dewelke ook gekomen is onder de keizer Claudius. En nadat een iegelijk discipelen vermocht, besloot elk van hen iets te zenden tot de diensten der broederen die in Judea woonden. Hetwelk zij ook deden. En zonden het tot de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus. Thank you.
Gemeente aan de beurt is zondag 12 van de Heidelbergse catechismus, die we nu eerst aan u willen voorlezen, vraag 31. Waarom is hij, Christus, dat is een gezalfde genaamd? Antwoord, omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomelijk geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Vraag 32, maar waarom wordt gij een christen genaamd? Antwoord, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren en met een vrije en goede consciëntie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Gemeente, schrijven we als thema onder zondag 12 de naam Christus. Letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de drager van deze naam. In de tweede plaats letten wij op de inhoud van deze naam. En in de derde plaats letten wij op de vernoemden naar deze naam. Dus de naam Christus in de eerste plaats, de drager. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. En dan het eerste gedeelte van het antwoord. In de tweede plaats de inhoud van deze naam. Deze naam blijkt betrekking te hebben op de drie ambten van de middelaar: profeet, priester en koning. En letten we erop hoe hij dat inhoud heeft gegeven en hoe hij dat ook inhoud geeft. En onze derde gedachte, de vernoemden naar deze naam. Jongens en meisjes, misschien zijn jullie wel vernoemd. Misschien heb je wel dezelfde naam als opa of als oma, als een oom of een tante. Het gebeurt nogal eens dat ouders een familielid vernoemen, dan draag je dezelfde naam. En zo zijn er ook mensen die vernoemd zijn naar de Heere Jezus Christus. Dat zijn de christenen. En we letten erop in onze derde gedachte waarom zij naar hem vernoemd zijn. Gemeente, we zijn bezig in het tweede gedeelte van de hoofdsom van het geloof met het overdenken van de belijdenis aangaande de Heere Jezus Christus. En we zijn daarin nog maar bij het eerste gedeelte, want we staan stil bij de namen van de middelaar. En vorige week hebben wij de eerste naam overdacht. Dat was de naam Jezus. En nu, in deze tweede zondag over de namen van de middelaar, overdenken wij de tweede naam en dat is de naam Christus. We hebben vorige keer gezien dat de Heere Jezus de naam Jezus met recht draagt. Hij heet niet alleen Jezus, maar hij is ook Jezus. Daar hoeven wij niet aan te twijfelen, want zijn vader heeft hem deze naam gegeven. En de engel Gabriel heeft deze naam op de aarde bekendgemaakt. En de naam Jezus is een rijke naam, want die naam betekent zaligmaker. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En nu gaat het vanmiddag over de tweede naam, de naam Christus. De naam Christus is de ambtsnaam van de middelaar. De naam Jezus is de eigen naam. Wanneer zijn vader en moeder hem riepen, jongens en meisjes, dan gebruikten zij de naam Jezus. En wanneer de mensen hem aanspraken, dan gebruikten zij de naam Jezus. Het is net zoals jij ook een naam hebt waarmee je mee aangesproken wordt. Het is je eigen naam. De naam Christus is een ambtsnaam van de middelaar. Die naam heeft betrekking op de ambten, zullen we straks zien in onze tweede gedachte, die hij van de Vader gekregen heeft. En u vinden sommige mensen die naam Christus een stuk afstandelijker dan de naam Jezus. Zij verkiezen de naam Jezus boven de naam Christus. En ik kan me ook wel voorstellen in het gewone dagelijkse leven dat iemands ambtsnaam ons dichterbij staat, dat iemands eigen naam ons dichterbij staat dan iemands ambtsnaam. En toch, als u aan mij zou vragen om een keuze te maken tussen de naam Jezus en de naam Christus, dan zou ik het nog niet weten. Welke naam dat mij dierbaarder is. Ik zou niet kunnen kiezen. Gelukkig hoef ik ook niet te kiezen. En mogen deze beide namen in de prediking beide aan de orde komen. Zalig maken, dat is een dierbare naam. Maar we zullen vanmiddag horen, Christus, dat is ook een dierbare naam. Waarom is hij, welke persoon is dat? Dat is dezelfde persoon waar het ook in zondag 11 over ging, namelijk de Heere Jezus Christus, de Zoon van God. Zo werd het letterlijk genoemd in zondag 11, de Zonen Gods. Dit is dus de naam die ook van toepassing is op de Zonen Gods. En dat geeft deze naam ook zo'n meerwaarde. Het is veel meer dat hij die naam draagt, van profeet, priester en koning, dan dat mensen die naam dragen. Christus, dat is een Grieks woord. Het Hebreeuwse woord in het Oude Testament is het woord Messias. De Joden verwachten altijd de Messias. En dan zie je in het Nieuwe Testament nog al eens, in het Evangelie, naar de beschrijving van Johannes, het welk is overgezet zijnde de Christus. Dus in het Nieuwe Testament hebben we het niet meer zo over de Messias, maar over Christus. En dat betekent hetzelfde. Het betekent gezalfde. En voor ons is dat een beetje een ongebruikelijke naam. Wij kennen de zalving niet in onze gemeente. Als iemand tot een ambt geroepen wordt, dan wordt hij niet gezalfd. Maar dat was in het Oude Testament heel anders. In het Oude Testament wist je of je tot een ambt geroepen werd door de zalving, door de zalfolie. Jullie kennen allemaal, jongens en meisjes, het verhaal van de zalving van koning David door Samuel. En dat deed hij met een hoorn. Van daaruit goot hij de zalfolie over de jonge David heen. En dat was een teken. David was door de Heere tot koning uitgekozen. Die broers die hebben het allemaal kunnen zien. De Heere heeft niet hen, maar de Heere heeft David uitgekozen. En dat niet alleen. De zalving betekent niet alleen wie heeft de Heere uitgekozen, of met een moeilijk woord, wie heeft de Heere verordineerd. Maar de zalving betekent ook dat de Heere de gaven geeft die daarvoor nodig zijn. Die zalfolie die zag op de gaven van de Heilige Geest. Zelfs koning Saul heeft die gaven van de Heilige Geest ontvangen. De gaven om koning te zijn. Hij heeft niet de zaligmakende gaven ontvangen. Er is wel een verschil tussen ambtelijke gaven en zaligmakende gaven. Iemand zou dus heel veel ambtelijke gaven kunnen hebben. En dat had koning Saul ook. En de zaligmakende gaven van de Heilige Geest kunnen missen. Daarom is het voor ons als ambtsdragers ook altijd erg belangrijk dat we daarin onderscheid maken. De Heere kan ons ambtelijk onderwijs geven, kan de ambtelijke bediening zegenen, maar daar mogen wij niet de persoonlijke zaligheid op bouwen. Dan hebben wij de persoonlijke toepassing nodig van de zaligmakende gaven van de Heilige Geest. Christus is uitgekozen, verordineerd tot het ambt. Christus zal ook bekwaam gemaakt worden. U zegt misschien, moest hij bekwaam gemaakt worden? Ja, niet naar zijn goddelijke natuur, dat begrijp ik, maar wel naar zijn menselijke natuur. Want de Heere Jezus heeft als middelaar de gebroken menselijke natuur aangenomen. Niet de volmaakte menselijke natuur. En met die gebroken menselijke natuur is hij bekwaam gemaakt om middelaar te zijn. En u staat hier dat hij zo wordt genaamd. Mensen noemen hem zo. Het staat zo mooi in het Lutherlied, jongens en meisjes. Ons staat een sterke held terzij, die God ons heeft verkoren. Vraagt gij zijn naam? Zo weet dat hij de Christus heet. Gods één geboren zoon, verwinnaar van de troon. De zege, de overwinning is hem beschoren. Luther noemde hem dus de Christus. En Luther is niet de enige, we hebben het gehoord van Petrus, noemde hem de Christus. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En een poosje geleden heb ik u gevraagd, wat dunkt u van de Christus? Dat is ook de toepasselijke vraag in de preek van deze middag. Wat dunkt u van de Christus? Kent u de Christus? Hebt u hem ook reeds leren belijden? Kent u hem als de Zoon van God, als de gezalfde? Waarom is hij Christus, dat is een gezalfde genaamd? Omdat hij van de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd. De Heer Jezus is door zijn Vader verordineerd, door zijn Vader uitgekozen, door zijn Vader gezalfd reeds in de eeuwigheid. Toen was Adam nog helemaal niet gevallen. Toen was er nog geen zaligmaken nodig. Maar God wist dat de mens niet staande zou blijven. En eer de mens gevallen is, heeft God in de eeuwigheid al een zaligmaker, een gezalfde verordineerd, die in deze tijd bekwaam gemaakt zou worden. De Heere Jezus zegt het ook. Hij zegt, ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest, van de aanvang van de oudheden der aarde aan. Dus de Heere was de duivel voor, jongens en meisjes. De Heere is de duivel altijd voor. De duivel is listig, dat is waar. De duivel heeft gemene plannen, dat is waar. De duivel dacht in het paradijs dat hij het van de Heere zou winnen. Maar het plan der verlossing, dat lag al klaar. De gezalfde stond reeds gereed en had al beloofd dat hij naar deze aarde zou komen. Van God de Vader verkoren, gezalfd, niet met olie zoals de andere ambtsdragers, maar met de Heilige Geest zelf gezalfd. En dat zonder mate. En in deze tijd naar deze aarde gekomen om bekwaam gemaakt te worden. Bijzonder is dat gebeurd bij de doop van de Heer Jezus, toen de Heilige Geest op hem is gekomen in de gedaante van een duif. En bij hem gebleven is die hele weg op deze aarde om hem in alles wat hij moest doen bekwaam te maken. In deze tijd is zijn lichaam toegerust. Hij is gezalfd tot een drievoudig ambt. Omdat de mens in dat drievoudige ambt geschapen is, omdat dat drievoudige ambt hersteld moest worden, en omdat dat drievoudige ambt ook tot onze zaligheid nodig is. Niemand had drie ambten. In het hele Oude Testament lees je van mensen die een ambt hadden. Je leest van mensen die zelfs twee ambten hadden. David, hij was profeet en koning. Melchizedek, hij was koning en priester. Jeremia, hij was profeet en de zoon van een priester. Dus ook priester, want je was priester als je vader priester was. Er waren er met twee ambten die bijzondere typen van de Heer Jezus zijn geweest, maar niemand met drie. En daarom was er altijd een uitzien naar de Messias die komen moest en waarvan wij mogen weten dat hij gekomen is. Deze naam Christus is in de Heer Jezus Christus vervuld, de drager. We gaan naar onze tweede gedachte, de inhoud. Hij is gezalfd, hij is geroepen, hij is bekwaam gemaakt tot onze hoogste profeet en leraar. Het eerste ambt wat hier genoemd wordt, dat is het profetisch ambt. En wat is het werk van een profeet? Het werk van een profeet, dat is de raad van God verkondigen. Een profeet heeft van God de openbaring gekregen om zijn raad te verkondigen, terwijl andere mensen dat zo niet zien en andere mensen dat zo niet weten. Soms denken mensen dat het profetisch ambt alleen maar gaat over de toekomst. Maar nee, het profetisch ambt kan ook gaan over het verleden. Het kan ook gaan over het heden. Het kan ook gaan over de toekomst. En er zijn er heel veel profeten geweest in het Oude Testament. Maar hij is de hoogste profeet. Alle profeten zullen door hem onderwezen moeten worden. En kunnen alleen door hem gezonden worden. Anders zijn het valse profeten. Die zijn er ook altijd geweest. En die zullen er ook altijd zijn. De Bijbel geeft daar hele aangrijpende voorbeelden van. Valse profeten die worden vergeleken met vallende sterren. Die zijn er al heel wat geweest zo, gemeente, in het kerkelijke leven. Vallende sterren, wat zijn dat? Dat zijn geen echte sterren, maar dat zijn brokstukken in de ruimte die een ogenblik heel veel licht verspreiden, maar tegelijk ook verbranden. Je ziet ze heel even, heel kort, heel fel, ze maken heel wat los en even later hoor je er nooit meer wat van. Het gaat allemaal voorbij. Valse profeten. We mogen wel altijd onderzoeken als iemand de boodschap brengt, want er zijn er zoveel tegenwoordig, zijn de middelen zo eenvoudig om de boodschap breed uit te meten. Het is altijd heel belangrijk dat wij het altijd maar toetsen aan Gods woord. Want ook nu zullen er vele, zegt de Heer Jezus, valse profeten zijn in dit tijdperk waarin wij leven. Maar deze hoogste profeet heeft al geleerd in het Oude Testament door zijn profeten te zenden. Hij is tijdens het Nieuwe Testament zelf naar deze aarde gekomen om te leren. En na zijn hemelvaart zendt hij nog profeten, mensen met het profetische ambt, om onderwijs te geven. Hij werkt middelijk ook in de tijd waarin we leven. Natuurlijk zien we daarnaar uit straks ook in Rotterdam. Dat er door deze hoogste profeet mannen toegeschikt worden. Die ook in deze tijd waarin we leven het zuivere woord van God mogen uitdragen. En het evangelie van vrije genade mogen prediken. Het profetisch ambt van de Heer Jezus, dat heeft betrekking op de drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Denk maar aan die geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. De Heer is niet begonnen, jongens en meisjes, om tegen haar te zeggen dat ze een kind van God was. Maar de Heer Jezus is begonnen, en ze had helemaal niet door dat hij de zaligmaker was, ze kende hem zo niet. De Heer Jezus is ook niet begonnen om zichzelf bekend te maken, ook niet begonnen om tegen haar te zeggen, je zonden zijn je vergeven. Maar de Heer Jezus is begonnen om haar de zonde voor ogen te houden. Roep uw man en kom hier, heeft hij gezegd. En dat was niet haar man met wie ze samenleefde. En ze had al zoveel mannen gehad. Hij stelde haar hele zondige leven aan de kaak. Dat deed hij als profeet, haar aan de zonde ontdekken. En nadat hij haar aan de zonde ontdekt had, leerde hij haar ook de weg der zaligheid. Dat is bij die vrouw daar in die ontmoeting best snel gegaan. Het was ook zo een ontmoeting die ze daar een ogenblik met hem mocht hebben. Kent u dat onderwijs van deze profeet? We hebben het gehoord van Simon Petrus die gezegd heeft, gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Dan ziet dat op het profetisch ambt van de middelaar. De Heere had hem de weg der zaligheid geleerd. Weet u dat ook? Misschien zijn er wel mensen vanmiddag in de kerk die de weg der zaligheid niet weten. Weet u dat je wel eens blij kan zijn als je mensen tegenkomt die het niet weten? Want ik denk dat dat een vrucht kan zijn van de ontdekkende werking van de Heilige Geest. Dat dat een vrucht kan zijn van de profetische bediening van Christus. Dat iemand het niet meer weet. Hoe hij ooit zalig zal moeten worden. Die mensen op de Pinksterdag, die wisten het echt niet. Wij weten het vaak zo goed. Maar wij weten het ten diepste helemaal niet. En wie krijgen nu deze profeet nodig? Dat zijn mensen die het niet meer weten. Dat zijn mensen die geleerd willen worden. Als je het allemaal zelf zo goed weet, dan wil je niet eens geleerd worden. Dat zijn mensen die geleerd willen worden en die geleerd moeten worden. Wat krijgt dat profetische ambt een waarde voor blinden? Want als profeet zal hij de blinden leiden in de wegen die ze niet geweten hebben en op de paden die ze niet gekend hebben. Zijn er zulke blinden in ons midden? Ik mag u vanmiddag deze profeet aanwijzen. De hoogste profeet. De leraar ter gerechtigheid. Die zijn dienaren uitzendt om van hem te getuigen. Zoals Johannes mocht getuigen van het licht. Hij was het licht niet. Maar hij mocht getuige zijn van het licht zo mag hij nog verkondigd worden, die hoogste profeet en leraar ter gerechtigheid. En dan zegt deze leerling, die mocht heel veel weten. Want hij zegt dat hem de raad en de wil van Gods verlossing volkomenlijk geopenbaard is. Dat is nogal wat. Ja, natuurlijk, dat heeft hij ons allemaal gedaan, hè? De leer der verlossing volkomenlijk geopenbaard. Dat kun je allemaal in de Bijbel lezen. Wij allemaal, zoals we hier in de kerk zijn, mogen delen in de profetische bediening van Christus. Wij allemaal worden door Christus onderwezen. Tot u allemaal zendt de Heere zijn profeten. Dat is een heel groot voorrecht. Maar er is wel een verschil tussen uitwendig onderwezen worden en inwendig verlicht worden. Dat woord dat moet naar binnen. En dat kan een dominee nooit doen. Daar is de Heilige Geest voor nodig om harten te openen en dat woord in een weltoebereide aarde te brengen. Het is een groot voorrecht, gemeente, dat we hier zo vanmiddag samen mogen zijn ten diepste, niet bij een dominee in de kerk, maar ten diepste onder de profetische bediening van deze hoogste profeet, die zijn dienaren zendt en die u de weg der verlossing laat verkondigen, die wij in het woord hebben, die ons nog eens uitgelegd mag worden ook, maar die wij door de Heilige Geest persoonlijk in ons hart zullen moeten leren kennen. Mag u dan ook weten dat deze raad u is geopenbaard. Dat is zo'n wonder als de Heere een zondaar die het niet meer weet, zo'n licht wil schenken over hoe hij, hoe zij nu zalig kan worden. In de tweede plaats tot onze enige hoge priester. Wat is het ambt van hoge priester? Wel, de hoge priesters, dat waren mannen die door de Heere aangewezen waren, die uit het bepaald geslacht waren, het geslacht van Aaron, die door de Heere aangewezen waren, die mochten alleen tot de Heere naderen. En anders niet. Ik hoor ook Datan en Abiram, die vonden dat onzin. Die dachten, wij kunnen ook wel zo'n wierookvat vasthouden. Waarom zouden wij niet mogen naderen? Waarom is Aaron meer dan wij? Nou, God had hem tot dat ambt geroepen. En toen zij dat naprobeerden te doen met hun wierookvaten, toen zij zelf tot God probeerden te naderen, toen zijn ze levend ter helle gevaren. Want God bepaalt wie de hoge priester is. God bepaalt wie er tot hem mag naderen. En dat naderen, de hoge priesters, denk terug aan de lijdenstijd vorig jaar, de grote verzoendag. De hoge priesters die moesten eerst voor zichzelf offeren. Het grootste offer, dat was voor henzelf bestemd. Zij waren zondige mensen. Wat is het werk van een hoge priester? Offeren, bidden en zegenen. Dat moesten de gewone priesters ook doen. Dat weten we ook van Zacharias uit Lucas 2. Uit Lucas 1. Toen de engel Gabriel hem in het heilige bezocht. Hij moest offeren en als hij terugkwam het volk ook zegenen. Nou wordt de Heere Jezus hier genoemd de enige hoge priester. Want al die andere offeranden, die hebben niet de verzoening teweeg kunnen brengen. Die hebben wel heen gewezen naar deze hoge priester, maar zijn offer was een enig offer. Jongens en meisjes, wat heeft de Heer Jezus dan geofferd, dat dat zo bijzonder was? Hij heeft zichzelf geofferd. Als een lam is hij ter slachting geleid. en als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Dat offer van hem is een enig offer. Het offer van zijn lichaam, meer is niet nodig. Nooit hoeft dat offer aangevuld te worden. En nu is hier iemand aan het woord en die zegt dat hij ons verlost heeft. Ons allemaal? Nee, de goede herder heeft zijn leven gegeven voor zijn schapen. Ons, dat is hier natuurlijk de kerk des Heren. Het komt op die persoonlijke toepassing aan, gemeente, in ons leven. Bent u verlost? Die dichter van Psalm 116, dat was een kind van God. Maar daar was hij helemaal niet zeker van dat hij verlost was. En dat was zijn nood. Is dat ook uw nood? We zingen dat zo vaak, Psalm 116, het is zo'n mooie psalm, maar je moet het maar eens beleven. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd van droefenissen, maar riep de Heere dus aan in al mijn nood. Och Heer, och wierd, mijn ziel door u gered. Toen hoorde God. Die man die kon het niet doen met wij zijn allemaal verlost. Nee, toen hoorde God. En toen zei hij tegen zijn ziel, toen pas zei hij tegen zijn ziel, gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Gemeente, eerder mogen wij niet rusten. Eerder kunnen wij, als het goed is, toch ook niet rusten. Mogen wij ook delen in die enige offerande van Christus. Ik mag u dat prediken vandaag. Ik mag u deze hoge priester aanwijzen. Ik mag u deze hoge priester, ja, Paulus die kon dat zo goed schilderen met woorden. Hij zei ook tegen de gemeente dat hij hem geschilderd had met zijn prediking in het midden van de gemeente. Dat mag nog gebeuren. Dat is ook vanmorgen gebeurd. Dat mag vanmiddag ook weer centraal staan. Maar, zult u nooit vergeten, het komt altijd op de persoonlijke toepassing aan. En nou zal ik nooit zeggen, het is voor u en voor jou en voor ons allemaal. Dat zult u mij nooit horen zeggen, want dat zegt de Bijbel ook niet. Maar u zult mij ook nooit horen zeggen, het is voor u niet. Of het is voor jou niet. Dat hebt u mij ook nooit horen zeggen. Wat ik wel altijd zeg, dat is, het moet toegepast worden. Ik heb u wel eens verteld van die vrouw met wie ik een begrafenis voorbesprak, van een familielid van haar dat ik moest begraven. En toen zei die mevrouw tegen haar, dominee, begrijp niet waar u zo moeilijk over doet, want op Goede Vrijdag is alles volbracht. En toen heb ik tegen die mevrouw gezegd, jongens en meisjes, mevrouw, u hebt 100% gelijk. Ik ben het helemaal met u eens. Alleen ik wil er nog wel één ding bij zeggen. En dat is, het moet wel persoonlijk worden toegepast in je hart. Zul je dat nooit vergeten? Dat de Heere Jezus een volkomen hoge priester is. Dat hij een gewillige hoge priester is. Dat kan ik van harte onderschrijven. Is hij uw hoge priester? Is hij jouw hoge priester? Heb je dat offer al nodig gekregen? We hebben het nu over Petrus en Jezus, Jezus en Petrus. En u ziet hoe moeilijk dat was voor Petrus. Hij kende de Heere Jezus wel in zijn profetisch ambt, maar die voldoening, het recht van God, dat was een heel moeilijk hoofdstuk voor de discipelen. En dat is nog een moeilijk hoofdstuk. Het onderwijs in het hoge priesterlijke ambt van de middelaar. dat is een weg, dat horen we nu in de prediking, dat is een weg van omkomen in jezelf. Dan kun je niet meer bouwen op alles wat er geweest is. Die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft. Hij heeft de ganse kerk verlost, zeker. De ganse kerk. Toen hij stierf aan het kruis, heeft hij het voor al de zijnen volbracht. Dat hoeft zich nooit te herhalen. Maar wat wel moet gebeuren, dat is de toepassing. Aan dat offer was in het Oude Testament ook altijd de zegening verbonden. We weten dat Zacharias naar buiten kwam om het volk te zegenen, dat lukte niet. Hij kon niet meer spreken. Ook aan dit offer is het gebed en de zegening verbonden. De voorbidding wordt hier uitdrukkelijk genoemd, de zegen wordt hier niet uitdrukkelijk genoemd, maar is daar wel bij ingesloten. Het is opmerkelijk dat er staat dat de offerande gezorgd heeft voor verlossing, maar dat de voorbidding nog steeds is. Dat gaat door naar de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Hij heeft op deze aarde gebeden. Dat was het geheim. Ja, de lijdensweken waren te kort. Had ik eigenlijk ook nog graag bij stil willen staan. Simon, Simon. De Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. En daarom toen Petrus naar buiten ging, is het geloof niet opgehouden, ondanks zijn verloochening. Hij had een voorbidder. Een voorbidder die nooit afgewezen kan worden. Die altijd zijn heilige zin krijgt. Die zeggen kan, Vader, ik wil, want ik heb ervoor betaald. Ik heb het recht daartoe verworven. En die daarom ook de zegen geven kan. En geven zal aan al de zijnen tijdelijke, geestelijke en eeuwige zegeningen. En in de derde plaats tot onze eeuwige koning. Ach, wat hadden de discipelen bij de hemelvaart voor kennis van het koningschap van de Heer Jezus? Veel te weinig, veel te weinig. Zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederop richten? Maar dat het geestelijke koninkrijk nou wereldwijd was, wat hadden ze er weinig zicht op? Ziet u dat er een opwas is in de ambten, in de kennis van de ambten van de middelaar? En hoe meer kennis de zondaar gaat krijgen, hoe dieper de weg is die de Heer met zulke mensen gaat. Maar dan gaan die ambten zo schitteren. Reken dat hoge priesterlijke ambt voor Petrus waarde gekregen heeft. Anders was het voor eeuwig verloren. En reken dat koninklijk ambt straks voor hem ook een waarde mag krijgen. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, die met zijn woord en geest regeert. Het hangt niet af van ons mensen. Dan zou het er somber uitzien in deze tijd waarin wij leven. Maar koning Jezus regeert door zijn woord en door zijn geest. Zorgt hij voor de uitbreiding van zijn koninkrijk. En zal het woord nooit ledig tot hem wederkeren. Als koning past hij toe. Dat hebben we de vorige keer ook gehoord. Jezus is een volkomen zaligmaker. Hij verdient en hij past ook toe. En hij heeft alle macht om toe te passen, want hij is koning. Hij heerst over alles. Niets kan hem ontzegd worden. En als koning beschut en regeert hij ook. Beschutten, dat is voor het gevaar van buitenaf. Er komt wat op af. Als hij niet gezegd had, indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan, waren al die discipelen gearresteerd. Maar hij heeft ze beschut en hij beschut nog zijn kerk. en behoud, ja, dat ziet op hun eigen afdwalingen. Als hij Petrus niet had behouden, je kunt de preek van vanmiddag zo leggen naast de preek van vanmorgen, jongens en meisjes. Als hij Petrus niet had behouden, dan was hij in de hel neergestort. Hij heeft Petrus vastgehouden. Ook in die donkere dagen, toen de Heer Jezus in het graf lag. En Petrus daar bitterlijk bedroefd over zijn zonde op zijn knieën lag. Toen heeft deze koning hem vastgehouden. Gemeente, wat dunkt u van deze Christus? Hebt u dat onderwijs nodig? Hebt u dat offer nodig? Hebt u zijn regering nodig? Wilt u voor hem buigen? Kent u dat kussen van de Zoon? Psalm 2. Laten we maar eerlijk zijn, van nature niet. Van nature helemaal niet. Ik heb het citaat van Boston al meerdere keren aangehaald. Dat hij zegt, de Heer Jezus wordt als profeet niet geloofd. Hij wordt als hoge priester niet benodigd. Hij wordt als koning niet gediend. Wij moeten deze Christus niet. Tenzij dat de geest van Christus onze blindheid openbaart, onze schuld openlegt en onze machteloosheid doet inleven. En dan zit je recht overeind in de kerk, jongens en meisjes. Als het dan gaat over deze Christus, dan zeg je, die heb ik nodig. Hoe kom ik toch aan deze zaligmaker? We gaan naar onze derde gedachte, de vernoemde naar deze naam. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 133, vers 1 en 3. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En het derde vers, Psalm 133, vers 1 en 3. Onze derde gedachte, degene die naar hem vernoemd zijn. Waarom wordt gij een christen genaamd? We hebben het gehoord uit Handelingen 19, dat in Antiochië de volgelingen van de Heere Jezus christenen genaamd werden. Dat was waarschijnlijk niet bedoeld als een erenaam, maar als een scheldnaam. Christenen. Zoals het nog een scheldnaam is. En sommige mensen hebben het over christenhonden. Je weet niet wat je soms leest als je daar eens in verdiept op reacties, als er dan weer wat gebeurt in de christelijke hoek. Wat mensen daarover schrijven op internet. Denk je, leven wij in zo'n samenleving, vuile christenhonden. Dat zou dan over ons gaan. Ja, zijn we eigenlijk wel christenen? Kijk, de wereld noemt ons christenen als we naar de kerk gaan. En misschien zeg jij ook wel, ik ben christen. Als men aan je vraagt van, welke godsdienst heb jij? Maar zijn wij christenen? Waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. Om een christen te zijn moet je horen bij het lichaam van Christus. Een lidmaat zijn. En een lidmaat, dat is een ledemaat. Dan moet je een stukje zijn van het lichaam van Christus. Nou, die naam is natuurlijk helemaal uitgehold. Daarom zijn de verschillende namen zo in de loop der tijd om, ja, Gods kinderen mee te duiden. Is ook een lange tijd geweest dan was de naam gereformeerd. Dat was de naam waar je trots op kon zijn. De gereformeerden. Nou, tegenwoordig is de naam gereformeerd, dat is meer een naam die zegt van, nou, dat zijn mensen die nemen het zo licht. Dat is geen is gelijkteken tussen gereformeerd en kind van God zijn. Is een tijd geweest en ja, dat heb je nog. Dan krijg je de naam reformatorisch. Dat moet het dan nog nader uitspitsen. Reformatorisch of reformatorische christenen. Nou ja, vandaag heb je reformatorische christenen die het schriftgezag niet meer herkennen. Die niet buigen, die noemen zich reformatorische christenen. Maar volgens mij is een christen iemand die het schriftgezag volledig aanvaardt. Dus ja, laten we het maar houden bij die oude naam christen en daar dan ook inhoud aan geven. Christenen, dat zijn mensen, hoe uitgehold dat die naam dan ook mogen wezen. Laten we dan maar hebben over echte christenen. Dat zijn mensen die een lidmaat van Christus zijn. Die door het geloof met Christus verenigd zijn. En er is heel veel verschil tussen die mensen. Je hebt bekommerde christenen en je hebt bevestigde christenen. Je hebt bestreden christenen en je hebt overtuigde christenen. Maar daar gaat het om. Zijn wij door het geloof met Christus verenigd geworden? Hoe durven wij anders die naam te dragen, christenen? Zou dat straks ook niet in de dag der dagen terugkomen, gemeente? Mensen voor de rechterstoel staan dat Christus zegt, je hebt je naar mijn naam genoemd, maar ik heb je nooit gekend. Waarom wordt gij, dat is heel persoonlijk, een christen genaamd? Kent u Christus? Paulus wist dat. Hij zegt dat het God behaagd heeft om zijn zoon in hem te openbaren. Hij wist dat. En dat moet je nog weten. En als je dat niet weet, dan moet je vragen of je een christen mag worden. Of je ingelijfd mag worden door het geloof in de Heere Jezus Christus. Wat is nou de wortel van het christen zijn? Wat was de wortel van het ambt van Christus? Dat was zijn zalving. En die salving hield twee dingen in. In de eerste plaats zijn verkiezing en in de tweede plaats zijn bekwaammaking. Dus er zijn christenen, gemeente, waarom? Omdat God van eeuwigheid een welbehagen heeft gehad dat hij in deze tijd vervult. Door mensen van Adam af te houden, Christus in te lijven. We kunnen daar nu niet veel van zeggen, maar als het goed is, dan weten we dat uit de voorgaande zondagen. En die worden bekwaam gemaakt door de Heilige Geest om profeten, priesters en koningen te zijn. Dat kun je nooit zonder de bekwaammaking van de Heilige Geest. Dat is dus niet een menselijk activisme, maar dat is een werk van de Heilige Geest om zijn naam te belijden. Om zijn naam, om de naam van Christus te belijden, moet je hem kennen. Want anders heb je het over Christus, maar dan weet je zelf niet wie Christus is. En dat is een vrucht van Gods wederbarende genade. Dat rust niet, het werk van de Heilige Geest rust niet, tot de zondaar Christus leert kennen. En ook die Christus gaat bedoelen en zijn naam gaat belijden. De Heere zegt daarvan, dit volk heb ik mij geformeerd en zij zullen mijn lof vertellen. Gemeente, zonder de kennis van Christus ontbreekt ons nog alles. Ik zeg niet dat er dan geen geestelijk leven kan zijn, maar dan mis je de grond in je leven. Ik hoorde pas een dominee uit de oud-gereformeerde gemeente zeggen dat het zijn zorg was dat je zoveel bekeringen hebt zonder Christus. Het is wat. Ik denk dat hij daar een heel juist onderwerp aansnijdt. Bekering zonder Christus. Mensen die zich voor een kind van God uitgeven. En als je dan vraagt, maar vertel nou eens, hoe heb je Christus leren kennen? Daar geen woord over zeggen kunnen. Dat kan toch niet? Ga toch eerlijk met jezelf om, opdat ik zijn naam belijde, door hem onderwezen als profeet, mijn zonde leren kennen, maar ook de weg der zaligheid in de Heer Jezus Christus leren kennen. Belijden. En belijden, dat doe je soms met woorden, maar dat doe je als het goed is met heel je leven. Ben je herkenbaar, belijdenis catechisante, ben je herkenbaar als een christen? Begeer je te leven als een christen? Laat ik met mijn leven zien dat ik christen wil zijn. In de tweede plaats offeren. Een christen offert. Een priester offert. Een christen offert. Moet het offer van de Heer Jezus dan nog aangevuld worden? Nee. Ik ga mijzelf offeren. Opofferen. Omdat deze hoge priester mijn hele leven waard is. Het gaat hier niet over een schuldoffer of over een zondoffer. Maar het gaat hier over een dankoffer. Dat zegt apostel Paulus ook in apostel Petrus ook in 1 Petrus 2. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. Een christen wil zijn leven, jongens en meisjes, aan de Heere geven. Een christen wil niet alleen zijn gaven aan de Heere geven, maar die wil zichzelf opofferen. Die wil zijn begeerte opofferen. Die wil de oude mens opofferen. Die wil al zijn boze lusten opofferen. Voor deze hoge priester. En de Heilige Geest, die maakt daartoe bekwaam. En in de derde plaats het koninklijk ambt. We kunnen dat niet uitvoerig uitwerken, maar dat is regeren. In het paradijs konden we regeren. Toen is de zondeval gekomen. Toen zijn we koning afgeraakt. We kunnen niet eens de schepping meer regeren. Als we niet uitkijken, dan regeren de dieren ons in plaats van wij de dieren. Laat staan dat we de zonde kunnen regeren, zijn we helemaal niet de baas. Ook Petrus niet, hebben we vanmorgen gehoord. Maar het is de Heilige Geest die door schade en schande in een weg van struikelen en opstaan leert om de zonde te regeren. Tegen de duivel te strijden in de kracht van de Heer Jezus Christus. En hiernamaals met hem over alle schepselen te regeren. Straks dan komen die ambten in de hemel tot zijn volle ontplooiing. Het is hier vanuit de geloofsvereniging met Christus. En ja, die geloofsoefening is hier niet altijd even sterk. Maar straks dan zal het weer zijn zoals in het paradijs was. Daar hebben Adam en Eva gesproken tot Gods eer. Daar hebben zij hun leven gegeven aan de dienst des Heren. Dat was hun begeerte voor de zondeval. En daar regeerden zij over de schepping en over al het boze wat toen niet is losgebroken tot de zondeval. Gemeente, wij hebben deze Christus nodig. Wij kunnen zonder deze Christus niet zalig worden. Deze Christus mag ons verkondigd worden. En wat doet u dan met deze boodschap? Ik weet zeker dat er arme mensen in de kerk zijn. Die gaan straks op hun knieën. Of die lopen van de week nog met deze preek. Ik weet zeker dat er schuldigen in de kerk zijn die raken de boodschap niet kwijt. Ik weet zeker dat er machtelozen zijn die tegen de zonde strijden, maar de zonde niet de baas kunnen, die met de preek van vanmiddag op de knieën terechtkomen. Die verlangen naar deze Christus, die vinden geen rust, tot ze mogen weten in zijn werk te delen. En nou mag ik vanmiddag zeggen, ach dan is de schrift ook ruim, gemeente. Ik mag zeggen, het is voor arme gemeenten. Het is voor nooddruftigen. Deze Christus is voor nooddruftigen. Hij is voor ellendigen. Hij is voor des doods schuldigen. Er zijn zoveel voorbeelden te geven uit de Heilige Schrift. Maar de Heere alleen kan zeggen, hij is ook van u. Hij is ook van jou. Amen. Gaat u hen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.